We zouden het vandaag over verzoening hebben. Weet je nog?
Ja, klopt.
Maar ik ga heel even nog eens herhalen. De vorige keer hebben we het over vergeving gehad. En daar wil ik even op terugkomen. Nou, neem dus de eerste brief van Johannes. De eerste brief van Johannes.
Het is wel geen glas, maar er zit water in.
Dank u wel. Eerste brief van Johannes. De heel bekende vers op dat gebied. Vers 9. Ja?
Die kent hij niet.
Ja. En daar staat, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, dat is de kernvers natuurlijk over vergeving van Gods wegen uit natuurlijk. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dus je zou bijna kunnen zeggen, God kan niet anders dan ons de zonde vergeven als wij ze belijden. Want hij is daar trouw in om dat te doen, maar hij is ook rechtvaardig om dat te doen. Ja, God is rechtvaardig en dat wil dus zeggen, hij kan dan niet anders dan onze zonde te vergeven als wij ze belijden, op basis van het feit dat Jezus aan het kruis gestorven is en dus daar de zonde voor ons betaald heeft. Dus het is niet meer als rechtvaardig dat dan die zonden ook vergeven worden als wij dat belijden. Nu, als hij daar staat, indien wij onze zonden belijden. Dus dat wil zeggen, indien wij het niet doen, gaat God het ook niet doen. Ja? En daarom werkt dat zo naar God. Maar God zegt, dat werkt ook zo naar elkaar. Ja? We kennen allemaal, denk ik wel, het Onze Vader van buiten, dat hoeven we niet op te zoeken. Maar het Onze Vader eindigt, vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Dus dat wil zeggen dat God zegt tegen ons, van ik wil u best wel vergeven, en, maar hoe zit het met elkaar? Want als je elkaar niet vergeeft, ja, dan ga ik u ook niet kunnen vergeven. Dus zonde beleiden heeft altijd, zouden kunnen zeggen, twee richtingen. Altijd. We moeten de zonde beleiden ten opzichte van God, maar we moeten ook de zonde beleiden tegenover
elkaar.
Ja? En het principe is altijd hetzelfde, zeg ik. Als je zondigt tegenover God, moet je dan met God beleiden en het is opgelost. Als je zondigt tegen iemand met God en die iemand, zondigt je tegen een groep, tegen God en de ganse groep waar je tegen gezondigd zou hebben. Dus zonde vergeven heeft altijd twee richtingen, zouden kunnen zeggen. Ja? Nu, we hebben toen ook over vergeving gesproken. En ik ga het gewoon maar eens opnoemen. Je hoeft het allemaal niet op te zoeken. Maar vergeven wil niet zeggen dat we het zomaar goedkeuren. Ja? Dat, soms zeggen de mensen dat tegen mij. Als ik zeg, ja, maar je moet dat gaan vergeven. Hè? Als dat gebeurd is, moet je dat toch gaan vergeven. Dus ik moet dat maar allemaal goed vinden. Ik moet dat maar allemaal goed vinden, zeggen ze dan ooit. Nee, je hoeft dat niet goed te vinden. Want als we het konden goedkeuren, ja, dan valt er niks te vergeven. Ja, vergeven doen we juist omwille van het feit dat we het niet kunnen goedkeuren. Vergeven wil ook niet zeggen vergeten. Ja? We vergeten, soms zeggen ze wel, ik vergeef het wel, maar vergeten doe ik het nooit. Ja? Maar dat is ook zo. Sommige dingen kunnen we niet zomaar vergeten. Want er zijn ons sommige dingen aangedaan met wel degelijk gevolgen. Die ons soms daar heel duidelijk aan kunnen herinneren. Aan die zonde die er gebeurd is. En dus dat vergeten. Ik denk dat dat niet zo makkelijk is. Als iemand trauma's opgelopen heeft, een meisje dat verkracht is, noem maar op, zulke dingen. Je gaat mij niet vertellen dat die dat vergeet, al wordt het 80 jaar. Die kunnen dat niet vergeten. En God wil ook niet dat we dat vergeten. Ja? God wil wel dat we dat leren vergeven, een plaats geven, verwerken, al die dingen misschien meer. Maar vergeten gaat dat zomaar niet. Ja? Vergeven is ook niet dat je doet alsof het niet gebeurd is. Ik trek het mij niet aan, het is niet gebeurd. En ons wat harder opstellen, muurken bouwen en proberen hard te zijn. werkt ook niet. En vergeven is ook niet waar we het straks een beetje meer over gaan hebben. Vergeven wil ook niet zeggen dat het per se verzoend is. Er is een verschil tussen vergeven en verzoening. Dus vergeven, zegt de Bijbel, kan eigenlijk alleen maar op basis van belijdenis. Ja? Indien jij je zonde belijdt. Daarom zegt de Bijbel ook, als je iemand ziet zondigen, ga naar hem toe. En wat staat er dan? Bestraf hem. En als je brouw heeft, vergeef hem. Ja, dan moet je vergeven. Maar anders kun je niet vergeven. Iemand die mij geen vergeving vraagt, ja, als hij die zonde niet aan mij wil beleiden, hoe kan ik dan die zonde vergeven? Dat gaat niet. Ja, het enige wat ik kan doen, is wat Jezus deed aan het kruis. Vragen aan God, Vader, wilt gij hem vergeven? Maar ik kan het niet. Jezus heeft die mensen die hem aan het nagelen waren, niet zelf vergeven. Hè? Want die vroegen geen vergeving. Ja? Maar hij zei wel aan het kruis, Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Ja, dus ze gaven het eigenlijk over aan God. En dat kunnen we altijd. Als iemand vertikt om zijn zonde te beleiden of een wil goed maken, dan kunnen we altijd wel, ik zeg altijd, over het hoofdkantoor heen. En kunnen we tegen God zeggen, God, wil jij het hem maar vergeven dan? Want ik kan niet, want hij vraagt geen vergeving. Ja? Dus vergeving en beleiden hangt altijd samen. Dus dat kun je niet losmaken. En dus daarom heb ik dat vorige keer ook een beetje aangehaald. Gewoon sorry zeggen, vind ik niet voldoende in sommige omstandigheden. Als iemand tegen mij zegt, ja sorry Martijn, dan zeg ik sorry voor wat? Waar was er gebeurd? Waar zei je sorry voor? Ja, dat en dat. Oké, dan kan ik zeggen, ik vergeef het u. Maar sorry, gewoon zo, maar dat is soms heel makkelijk. Hè. Sorry, zand erover.
Zo ervaar ik het, is het woord sorry zeggen van dat ik pas iets gedaan hebben wat ze eigenlijk ongeluk deden en ik vraag vergeving, dat ze weten dat het gebeurd is.
Ja, als ik toevallig iemand op zijn teen trap in de winkel, dan zeg ik ook gewoon sorry. Ja. Ja, dan ga ik niet zeggen, wilt je me alstublieft vergeven dat ik op je teen getrapt heb? Dan zeg ik gewoon sorry, inderdaad. Ja, maar als het gaat over een bepaalde zonde die ik iemand aangedaan heb, mag ik die sorry wel gebruiken, maar dan moet ik er iets achter zeggen. Sorry dat ik zo hard geweest ben. Sorry dat ik dat gezegd heb. Sorry dat ik dit. En benoem de sorry waarom. Ja, en dan denk ik dat dat duidelijk is en dat die andere dan ook dat kan vergeven. Ja, gisteren nog liep ik flink tegen iemand aan in de winkel en zei sorry, dat is niet erg. Ja, oké, okay, fijn, dat is niet erg. Ja. Ja, maar begrijp je, dus dat is inderdaad wel een verschil natuurlijk. Hè? En daar moeten we niet zo zwaar over vertellen. Dan moet je niet zeggen, sorry voor wat, als iemand tegen u aanloopt. Dan weet je wel nog wel dat, wat er gebeurd is. Ja? Maar dus, beleiden hoort erbij om oprecht te kunnen vergeven. Dus dat wil wel zeggen dat als er geen berouw is bij de mensen die ons iets aandoen, kunnen we maar een paar dingen doen. Ja? Het eerste is het over het hoofdkantoor heen, bij wijze van spreken. Het tweede is bidden voor die persoon, dat hij tot inkeer mag komen. Maar waar we soms bang voor geworden zijn in gemeentes, is wij zijn bang geworden om mensen te confronteren met hun zonde. Ja? Ik weet niet hoe het in Helmond is. Ik ben altijd blij dat ik ergens mag spreken waar ik niet alles weet. Ik kan nog alles zeggen, zeg ik altijd. Ja? Maar bij ons in de gemeente weet ik heel goed dat er mensen met zonde rondlopen en dat dat eigenlijk een, bijna zo, hoe noemen ze dat, een geheim dat toch iedereen weet. Oh, ja, ja. Maar,
publiek
geheim, inderdaad. Ja, maar niemand durft die mensen echt ermee confronteren. En dan denk ik, dit is niet goed. Dit is niet goed. De Bijbel zegt heel duidelijk dat we mensen mogen confronteren met hun zonde. Want hoe kunnen ze anders tot inkeer komen? Ja? En dus wij mogen dat doen. En dan is het heel dikwijls de vraag, wie moet dat doen? Wie moet dat doen, denk je?
Met oudsten zeggen ze dan.
Dat zeggen ze dan, ja.
Iedereen moet dat moeten doen.
Degene die het weet.
Degene die het weet, die moet dat doen.
Oh, ja.
Degene die het weet, moet dat doen. En de Bijbel zegt, goed doen, eerst onder vier ogen. Eerst onder vier ogen. Dus degene die het weet, die het ziet, die moet dat in eerste instantie doen. En wordt daar niet naar geluisterd, dan kunnen we volgende stappen doen natuurlijk. Maar we moeten altijd zorgen dat we dat op de goede manier doen natuurlijk. Hè. Ja, we mogen dat wel doen, maar de Bijbel zegt, gij die in geest van zachtmoedigheid moet je dat doen. Ja? Anders zou dat wel eens verkeerd kunnen overkomen. Maar toch wordt dat eigenlijk te weinig gedaan. Dat je echt persoonlijk naar een broeder of zuster durft te stappen en zegt, broeder, zuster, ik heb dit en dit gemerkt, het is niet goed. Kan ik u daarmee helpen? Hoe kunnen we dat oplossen? En dergelijke dingen. En daar zijn we een beetje bang voor geworden, denk ik. Ja, dan het moeilijke van vergeven is dikwijls, we zitten allemaal, heb ik vorige keer ook proberen uit te leggen, met een rechtvaardigheidsgevoel. En een rechtvaardigheidsgevoel is, het goede moet beloond en het kwade moet gestraft. Dus als iemand mij iets aandoet, dan zegt de Bijbel dat ik moet vergeven, maar dat gaat tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in. Want ik zit een beetje nog altijd in elkaar, ik denk jullie ook allemaal nog een beetje van, oog om oog, tand om tand. Jij hebt me dan gelapt, dus jij moet gestraft. Ja? En dan hebben we ook nog gelijk, ook nog. Ja? Die zonde moet gestraft. Ja? Of die fout moet gestraft. De vraag is alleen, mag ik dat doen? Ja? En daarom zegt de Bijbel dat we soms die mensen moeten vergeven en de zonde overgeven aan God. God zegt, wreek uzelf niet, laat de wraak aan God over. Dus God kan daar wel over oordelen. God zal dat wel straffen als dat nodig is. Maar in feite, als je heel goed doordenkt, word ik nog gestraft voor mijn zonde?
Als ze beleden zijn niet.
Als ze niet beleden zijn, ook niet.
Zo?
Want ze zijn al gestraft op het kruis.
Ja. Dat bedoel ik ermee. Dus als ze beleden zijn.
Ja, maar als ik mijn zonde niet beleid, zijn ze toch vergeven door God. Want Jezus heeft dan een kruisje. Ja, maar het stoort wel mijn relatie met God. Dat wel, maar het staat niet in consequentie van God gaat dan nu eens lekker straffen. Zeg. Je hebt die zonde niet vergeven, niet beleden, dus tak, tak. Dat doet God niet. Ja. Maar wat wel is, zonden hebben hun eigen gevolgen. Ja? Dus God hoeft niet te straffen. Dat straft zichzelf wel. Ja? Je moet maar eens een paar keer door het rood licht rijden en dan weet je vanzelf dat dat zich automatisch straft. Daar hoef je niks aan te doen. Ja? En zo is dat met elke zonde. Elke zonde heeft een automatisch gevolg. En daarom hoeft God dat niet te straffen. Ja? Want het feit alleen dat mensen, doordat er tussen mensen wat gebeurd is, en ze willen niet vergeven, wat ontstaat er in die mensen hun hart?
Bitterheid.
Dus die zonde straft zichzelf bij degene die niet wil vergeven. Hij wordt daar bitter door, hij krijgt misschien zelfs wraakgevoelens, weet ik veel wat allemaal. Dus hij gaat er zelf de gevolgen van dragen van het feit dat hij niet wil vergeven. Ja? En heel dikwijls kan het zijn dat de andere persoon die ons iets aangedaan heeft, heel rustig zijn leventje doorgaat, lekker slaapt s'nachts en wij zitten eens op te vreten van wat hij gedaan heeft. Stom. En daarom zeg ik, God moet niet doen, vergeven, want dat geeft u de vrijheid om weer gewoon te kunnen doen. Ja? Maar wij zitten dus met het idee, die zonde moet gestraft en dat moeten we aan God overlaten. En daarom staat er ook, dat van Jezus in de Hebreeënbrief staat dat heel mooi, als hij gescholden werd, niet terugschold, als hij gedreigd werd, niet terugdreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat mogen wij ook doen. Als er zo iemand is die ons regelmatig dwars zit, pijn doet, weet ik veel, dan mogen we God zeggen, God, ik geef hem aan u over. Ik geef hem aan u over. Wilde jij dat oplossen? En God doet dat wel. Op zijn tijd en zijn manier. Ja. Dan hebben we ook gezien, wat houdt dikwijls zonde vergeving tegen? Wat zijn redenen waarom we niet graag vergeven? Wat houdt ons tegen?
Hoogmoed.
Trots. Ja.
Pijn.
Pijn dikwijls. Teleurstelling die we opgelopen hebben enzovoort. Ja. Maar ook een beetje die drang naar vergelding.
Vergelding, wat ik zeggen.
Ja. Wat lief? De confrontatie uit de weg lopen. Ja, dat kan. Ja, ja. En heel dikwijls als er dan, voordat het de vergeving is en er maakt iets negatiefs mee, dan zit er zo in, net goed.
Ja,
zoiets, hè? Ja, net goed. Snapte? Dat is niet juist, maar dat is menselijk. Maar dat zijn de dingen die het gebeurt. Maar ook vooral het principe zo van, ja, maar hij moet maar eerst komen, hè. Ja, terwijl de Bijbel zegt, nee, hè. Ja, daar staat een hele rare tekst voor mij in de Bijbel op dat gebied. Ja, die komt ook in verband straks terug met het verzoenen. Dan zegt Jezus, als je naar het altaar gaat en je herinnert dat iemand iets tegen u heeft, ga eerst u verzoenen en kom dan maar terug voor uw offer te brengen. Nu, daar staat niet, als je u herinnert dat jij iets tegen die persoon hebt. Want dat vond ik dan logisch, hè. Dat ik dan eerst moet gaan om dat goed te maken. Maar als hij zegt nee, als je herinnert dat iemand iets tegen u heeft, moet jij toch gaan. Nou, dat is moeilijker, hè, vind ik. Ja? Dat is moeilijker. Maar als ik iets tegen iemand heb, ja, dan vind ik het logisch dat ik eerst moet gaan. Maar als iemand iets tegen mij heeft, dan heb ik de nee, hij moet maar komen. Hè? Ik heb niks tegen hem, hij heeft wat tegen mij, hij moet maar komen. Nee, zegt de Bijbel, ga jij maar naar hem toe. Ja? En durf hem daar dus mee confronteren. Ja? Dus dat is allemaal niet zo makkelijk, allemaal dat vergeven. Daarom heeft eens iemand gezegd, en ik denk dat hij gelijk heeft, vergeven, zegt hij, dat is niet menselijk. Dat is goddelijk. Dat is goddelijk. Menselijk is dat niet. Mens wil vergelding. Mens wil oog om oog, tand om tand. Dat wil de mens uiteindelijk van binnen. Want ik vind toch dat ik op mijn recht ben. Ik, ja. Die hoogmoed, die speelt daar een heel grote rol in. Dus, wat is dus vergeven dan wel? Ja, hebben we ook gezien. Is eigenlijk letterlijk betekent het kwade niet meer toerekenen. Ik reken hem dat kwaad niet meer toe. Dat is eigenlijk de kunst van vergeven. Heeft mij dat kwaad wel aangedaan, maar ik reken hem dat niet meer toe. Ja? En dat is best moeilijk. Heel moeilijk, ja. En dus dat wil eigenlijk zeggen dat we moeten leren met vergeving, iets wat velen niet te goed doorhebben, is dat we eigenlijk kiezen, echt kiezen ervoor, verder te leven met de gevolgen van de zonde van iemand anders. Ja? Ja, ik heb bijvoorbeeld, bij ons in de gemeente is er een meisje die zit in een rolstoel, omdat zij op een bepaald moment kwam ze terug van basketten. Ze was een heel goede basketster. En een andere chauffeur rijdt tegen die auto aan. Zij vliegt eruit, een rug gebroken enzovoort. En die andere persoon was in fout. Dus eigenlijk zit zij nu met de gevolgen van de zonde van iemand anders. En toch moet zij dat vergeven. Toch moet ze dat vergeven. En dat is best moeilijk. Want ze wordt elke dag wordt die herinnerd aan die zonde van die ander. Ja? En zij zit in die rolstoel. Nu, zij heeft dat gelukkig kunnen doen. Dat vrouw is ook heel gelukkig. Nu speelt ze nog altijd basketbal met rolstoel. Ze heeft daar een hele mooie vriend leren kennen. Dus elke zondag komen daar twee rolstoelers binnen. Man en vrouw, heel fijn. Maar stel dat hij dat niet had kunnen vergeven, dat niet had kunnen verwerken, dan was dat een verbitterde, alleenstaande vrouw geweest waarschijnlijk. Ja, en dat is de kracht van vergeving, dat het ruimte maakt om verder te kunnen met uw leven, ondanks de gevolgen wat iemand gedaan heeft. Ja? En ik maak dat in mijn pastoraat heel dikwijls mee, met vrouwen of meisjes die misbruikt zijn, verkracht zijn, noem maar op. Als die dat niet kunnen vergeven, dan komen die vast te zitten. Ja, die hun leven staat altijd in datzelfde teken van wat er gebeurd is. Maar als ze dat kunnen vergeven en kwijtraken, kunnen ze hun leven weer verder. Maar ze zullen verder moeten leven met de gevolgen van de zonde van iemand anders. Dat hoort bij vergeven. Nu, vergeven is ook, heeft eigenlijk niks te maken met ons gevoel. Ja, want mijn gevoel, als iemand zoiets doet, mijn gevoel zegt niet vergeven. Mijn gevoel zegt, ja, dat is iets anders. Maar je doet dat met een keuze. Dat is een besluit. Ik besluit, een wilsbesluit, ik vergeef die persoon, ik reken hem dat niet meer toe. Nu, heel dat vergeven is dikwijls een proces. Ja? Het is niet omdat je dat besluit maakt, dat je dan om een keer hem als de beste vriend ter wereld ziet, of dat er dan die emotionele toestand moet nog meekomen. Ja? Je kunt niet zomaar klik en dan is alles op, vergeet me, vergeven, op, laten we denken. Zo werkt dat niet. Maar het is wel een wilde besluit, God, ik wil hem vergeven, ik vergeef hem, punt. En dat gevoel, dat komt wel naar de hand, dat kost wel wat tijd. Nu, hoe weet je of je vergeven had? Hoe weten we, ik heb echt vergeten. Echt vergeven. Echt
vrede in
uw hart. Ja, dat je je goed voelt.
Dat je in je hart weer die vrede hebt, dat je je weer goed voelt. En ik zeg altijd, als je er terug aan kunt denken, zonder dat het u nog pijn doet.
Ja.
Ja? Dat het los is komen te staan. En dan weet je, het is vergeven. Ja? Als dat loskomt van je eigen gevoelens en dat je je terug goed kunt voelen. Dus, ja? Dus zo dikwijls als ik mensen nog altijd hoor daarover vertellen. Of oude koeien uit de gracht halen. En dat soort dingen. Dan weet ik ergens, het is niet echt vergeven. Het is echt niet vergeven. Of het heeft nog zoveel nadelen bij jezelf. Dat je, ja. Want uiteindelijk, als je het doorvertelt, dat klinkt misschien raar, maar is al een beetje een vorm van wraak.
Als je het doorvertelt, ja.
Ja. Oh. Ja, dat is al, ja. Want je brengt daardoor die persoon in een kwaad daglicht bij degene aan wie je het verteld hebt. Ja? En dat moeten we niet doen. Dat moeten we niet doen. Want dan belasten we die andere persoon met iets waar eigenlijk totaal niks mee te maken heeft. Ja? Het laatst was er iemand en die belde me op en die zei, Martijn, wat moet ik daar nou mee doen? Ik zeg, vertel het eens. En er was iets gebeurd met iemand en die persoon die mij opbelde, die had echt heel slechte gedachten over die persoon in zijn kop. En ik zal dit en ik zal dit en ik zal dit. En na de hand kwam die persoon tot conclusie, ja, is niet goed dat ik dat doe. En toen belde hij mij op en zei, moet ik dat aan die persoon beleiden? Wat denk je? Nee, ja. Nee, ja. Nee. Nee. Want dit is een zonde die je in je hoofd doet, die alleen jij en wie weet? God. En ik moet wel tegen God blijven, God had ik niet mogen doen. Dat is verkeerd van mij om zo te denken over die persoon, want u hebt gezegd dat ik zo'n persoon moet zegenen. Ja? En niet die slechte gedachten. Maar ik hoef dat niet aan die persoon te vertellen, want er is nog niks tussen gebeurd. En als ik dat ga vertellen, dan maak ik niks goed, dan belast ik hem met iets net negatief. Dat is niet goed, wij hoeven dat niet te doen. Dat zijn wat ik noem gedachtenzonden, die tussen mij en God moeten goed gemaakt worden. Maar nooit tussen die persoon. Die persoon weet van niks, dus daar is niet rechtstreeks op dat gebied iets gebeurd. Dus dat hoeft echt niet. Ja? Want je zou er zelfs iets dom mee kunnen doen, omdat je die persoon dan belast met zoiets. En die gaat je voortaan heel raar bekijken. Want, ja. Hè? Daar moet ik mee oppassen, want die denkt van alles van mij. Ja? Kunnen ze sowieso toch denken, maar... Ja. Ja. Dus oppassen daarmee, want we hebben die neiging wel, hè. We hebben die neiging, en dit, en heeft het met dat, en waarom doet hij dat, en we hebben die neiging. Heel veel geroddel is eigenlijk niks anders dan het irriteert, waar we in geïrriteerd zijn, doorvertellen. Ja, en dan moeten ze, eigenlijk moeten ze afvragen, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom doen we dat eigenlijk? Ja? Heel dikwijls doen we dat gewoon
om er... Niet tegen de persoon zelf wil zeggen, om durf te zeggen.
Ja, maar ook om er zelf beter uit te komen. Ja, als ik iets slechts van iemand zeg, voel ik mij beter, hè.
Dan ga je boven plaatsen.
Ja.
Dan
sta ik er boven en voel ik me beter. Ja. En de Bijbel zegt, dat moet je niet doen. De Bijbel zegt, we moeten de anderen niet naar neerhalen. We moeten de anderen naar boven halen. We moeten elkaar bemoedigen. We moeten elkaar, ja, pluimpjes geven. Positieve dingen. Ja. Ik vind het altijd raar dat het zo makkelijk is om altijd negatieve dingen te vertellen van iemand anders en positieve dingen niet.
Heeft het te maken met wat je zegt?
Ja, en ook het ik-gevoel, hè. Ik zeg altijd van, als iemand figuurlijk gezien op mijn teen trapt, binnen de minuut heb ik 30 ideeën hoe ik hem dat terug kan lappen. Hè. Dat gaat automatisch, dat negatieve gaat automatisch. En dat positieve hebben altijd moeite om ja. Ja. Ik merk dat ooit, ik doe dat ooit voor die mensen iets duidelijk te maken. Dan zeg ik tegen een koppeltje dat dan huwelijksproblemen heeft, die zitten dan bij mij aan tafel. En dan geef ik ze allebei een blaadje. En dan zeg ik, oké, je hebt moeite met elkaar. Schrijf eens de negatieve dingen op van uw partner. Schrijf.
Tip met drie vellen.
Dan ik pak die briefjes, leg die hier neer en dan zeg ik hier nog twee. En nu de goede dingen opschrijven. En dan zitten ze nadenken. Wat moet ik nou schrijven? Heel raar hoe dat werkt. En dan neem ik terug die twee negatieve dingen. En die van de man, zeg ik, oké, je hebt die negatieve van de vrouw opgeschreven, van de vrouw de man. Weet je wat? Ik geef dat aan uw vrouw, dan weet zij waar ze aan moet werken. Ik geef dat aan uw man, dan weet hij waar ze aan moet werken. En wat denk je dat er dan gebeurt?
Kedoen.
Hè?
Dat is leuk, dat denk ik even zo.
Weet je wat er dan gebeurt? Ik zal nu zeggen, dan pakt die vrouw dat op wat die man geschreven heeft, hè? Ja, die man hoopt dan dat dat... Hè? Nee, die begint... Ja, maar dat klopt niet wat je hier geschreven hebt, hè? Zo is dat toen niet gegaan, hè?
En,
zo werkt dat dan. Dus dat heeft geen zin om dat te doen. Ja? En er is maar één oplossing. Echt waar, één oplossing voor de oplossing van huwelijksproblemen. Dat is... Wilde jij veranderen, ook al veranderde uw partner niet.
Ja, ga je doen. Ja, maar je kunt geen deel van de
ander. Ik kan mijn vrouw niet veranderen. Dat heb ik 30 jaar geprobeerd, ik heb het opgegeven. Ja, dat gaat niet. Maar ik kan wel mezelf veranderen. En ik heb gemerkt, als ik verander, gaat mijn vrouw daarop reageren. Dus die verandert mee, omdat ik verander. Ja? En als ze dat dus alle twee doen, dan... gaat het snelst. Maar dat is de enige manier. Wil jij veranderen, ook al verandert uw partner niet. Niet gemakkelijk, hè?
Staat er binnen de man.
Wat blieft?
Binnen de man en heb je ook van vrouwen. Dat ja. Staat inderdaad dat ik zelf moet erheen gaan en niet...
Ja. Als jij verandert, verandert de partner mee, want die reageert daarop.
Ja.
Ja, dat gaat niet. Ja, en iemand heeft dus tegen mij gezegd, ja, dat is goed, ik zal wel veranderen en ik wil ook echt veranderen, maar als ik mijn huwelijk daar niet meer red, wat dan? Ik zeg, ja, dan had nog dan had ik goed haar best gedaan. En als je dan een nieuwe relatie krijgt, zij het tenminste al veranderd, dan gaat die relatie beter. Ja, dus je moet toch veranderen, sowieso. Of dan hadden we nou niet of wel veranderd, maar dat is niet anders. Dan... Wat is de voorwaarde zodat ik iemand moet vergeven? Kan ik zeggen, ik wil u wel vergeven als... Mag ik dat?
Nee.
Mag
je wel. Het is geen vergeven, maar dat is het eigen belang.
Ja, en ook dan zei de... Ja, aan het manipuleren, hè. Dan zijn de voorwaarden dan.
Als je dat vraagt, als het oprecht is. Ik wil niet overgeven als het oprecht is. Zo uit de mouw is.
Heb je ook geen nummer.
Kijk.
Is dat voorwaarde?
Dat is een voorwaarde. Dat is een terechte voorwaarde, maar die ik niet mag stellen. Begrijp je het verschil? Als iemand naar mijn tijd komt en die zegt, Martijn, ik ben fout geweest, had ik niet mogen doen. Dan moet ik vergeven. Punt. Dat is de enige voorwaarde dat die persoon dat beleidt. Maar ik mag zijn motief niet oordelen. Meent hij dat nu? Is dat nou oprecht? Is dat niet oprecht? Gaat hij dat nou wel? Want de Bijbel zegt wie zijn zonde beleidt en nalaat. Maar dat is allemaal voor die persoon. Niet voor mij. Als hij zijn zonde beleidt, dan moet ik vergeven. Als hij dat niet oprecht doet en zijn motief is niet goed, wat denkt dat er gebeurt? Dat maakt God wel duidelijk. Ja. Laat God dat maar doen. Ja?
Wij hadden gisteren op de huis gingen, ik kan het nog niet vinden, ik heb het gezocht. Het ging over een tekst dat Jezus die maakt mij, elk mens die een keuze maakt, maakt die volmaakt.
Mm-hmm.
En ik zat net erop te denken over wat er gezegd wordt en is. Heeft dat ook niet te maken dat we naar elkaar zo doen, doordat we dat niet hoog in het vaandel hebben staan over de ander? Dat wil ik bedoel zijn?
Nee, niet helemaal. Dat we wat hoog
in... Als mensen nieuw in de gemeente komen, dan doen we er alles voor om die binnen te krijgen.
Mm-hmm.
Zijn ze eenmaal binnen, dan gaan we ze veel leren.
Ja.
Snap je wat ik
wil? Ja, helemaal. Dus helemaal.
Niet kijken wie die persoon is in Christus,
mm-hmm.
maar gewoon dan we gaan veroordelen op wat wij vinden dat we doen.
Ja. Alles op. En het moeilijke van de zaak is heel dikwijls dat we daar ook nog gelijk in hebben. Mm-hmm. Maar de vraag is of we dat mogen doen. Ja? Want ik weet zo goed hoe een andere christen moet leven. Hè? Dat weet ik heel goed. Hè? Ik weet precies hoe mijn vrouw zou moeten zijn om een goede vrouw te zijn. Ja? Wij weten dat goed voor een ander. En dat is ook nog waar, ook nog. Maar de fout die we maken is dat God zegt, die zonder zonde is, werpen de eerste steen. En kijk maar eens eerst naar uw eigen balk, eer je bezig bent met de splinter van een ander. En dat is heel dikwijls de fout van het christen zijn. Nou, ik maak een zijsprong, want trouwens, dat verzoenen gaat niet zo lang duren zullen, want er zijn maar een paar teksten van in de Bijbel wat dat betekent. Neem dus Jacobus hoofdstuk 4. Jacobus hoofdstuk 4. Ja. Jacobus hoofdstuk 4. En ik begin met een tekst, maar ik ga er zelfs iets rond vertellen waarom ik met die tekst begin. Ja, er staat een belofte in vers 8. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En dat klinkt heel mooi en dat wordt ook gezegd, ja, maar je hoeft niet bang te zijn om bij God te komen, want God zegt nader mij tot mij en ik zal tot u naderen. Kom maar gelijk je zijt en dat soort termen, je kent die allemaal. Nu was er, ik moest daarmee lachen eigenlijk, in België zitten ze nu al, ik weet niet hoe lang, zonder regering. En ze zijn nu weer aan het pogen om een nieuwe regering en weer informateuren en weet ik veel wat allemaal. En die ministers moeten dan bij de koning komen. Ja, en dan heeft de koning met ieder van die ministers een gesprek. Nu was daar een minister die pas gekozen was in het Vlaams parlement. Was die pas gekozen, een jonge gast van zo rond de 30, 35 jaar. Helemaal mooi in een kostuum gaat hij naar de koning, maar met witte sneakers aan. En iedereen zoiets, wat krijgt die? En de koning komt, het eerste wat hij zag was, die witte schitter, dat past daar niet bij. Hè? Nou, gelukkig had het koningshuis daar begrip voor, maar eigenlijk iedereen die dat zag, dacht, dat kan niet. Waarom? Ja, zo komt het toch niet bij de koning? Als je bij de koning komt, behoort daar een bepaald protocol bij. Ja, een bepaalde kledij, een bepaald dit. Je mag nog niet eens zeggen wat je wilt. Je kunt niet naar de koning stappen en zeggen, dag Filip, dat gaat zo maar niet.
De koning spreekt, hè?
Ja, daar is een bepaald protocol. En dan denken wij dat we bij de heilige God zomaar binnen kunnen stappen en zeggen, hey God, hoe is het, en vriendje? Nee, daar is een bepaald protocol eer wij bij God mogen komen. Ja? En die nadert op mij, hè? Gelijk God hier zegt, nader tot God, hij zal tot u naderen. Dat is binnen iets gekaderd. We zullen nu eens lezen, vers 6. Ja, altijd de context lezen, leer ik altijd. Maar, staat er, hij geeft des te grotere genade. Daarom heet het, God weerstaat de hoogmoedigen. Maar de nederige heeft hij genade. Onderwerp u dus aan God en bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Besef uw ellende, treurend en ween. Uw gelach moet veranderen in treurigheid. Uw vreugde in neerslachtigheid. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. En daartussenin staat nader tot God. Dus daar is heel wat te zeggen eer wij tot God mogen komen. En het begint al met God weerstaat de hoogmoedige. Dus met andere woorden, een hoogmoedige moet nog niet eens proberen bij God te komen, want God weerstaat hem. Ja? Net zo goed als dat ik met vuile kleren in het koningshuis binnenkom. Ik denk dat een man die de deur over doet, zegt, sorry, niet binnen. En wel, zo zegt God, sorry, hoogmoedigen, niet binnen. Ja? Want er staat, de nederige geeft hij genade. En vers 10, vernedert u voor de Heer, hij zal u verhogen. In vers 7, onderwerp u aan God. Dus wil ik tot God naderen, wat is dan het protocol, zou je kunnen zeggen? Onderwerping en nederigheid. Daar komt het kort op neer. Ja? Nou, wat is het verschil tussen nederigheid en onderwerping?
Nederigheid is een houding.
En onderwerping is?
Gehoorzaamheid.
Dus ik moet bij God komen met de houding van nederigheid en met de keuze, God, wat je ook zegt, ik doe het. Want ik onderwerp mij aan uw gezag. Nu stel je voor, hè, we hadden het over de gemeente en dergelijke dingen en die, hoe we met christenen om moeten gaan. Stel dat wij als christenen allemaal die houding zouden aannemen. Nederig en onderworpen aan God.
Gehoorzaamheid
aan God. Dan zou er veel veranderen in gemeentes. Ja, zijt er maar zeker van. Als iedereen een nederige houding had en onderworpen was aan God. Want als iemand een nederige houding heeft, daar kun je naartoe stappen en zeggen, kijk jong, ik zie in uw leven nog een paar dingen die niet kloppen. Die gaat dat aanvaarden. Die staat daarvoor open, want zijn houding is nederigheid. Ja? Nu, eigenlijk, dat was Jezus. Want Jezus zei op een plaats, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En op een andere plaats zegt Jezus, ik zal niks doen, tenzij ik van de Vader hoor doen. Jezus was nederig en gehoorzaam aan zijn Vader. En hij verlangt van ons maar hetzelfde, dat we gelijkvormig worden aan Jezus. En dan is er geen probleem. Dan kunnen we met elkaar om. Dan gaat dat allemaal. Al die problemen waar we het over hebben, die zouden een pak minder zijn als we een nederige en onderworpen houding hadden tot God. En tegen die mensen zegt God, kom maar, nader maar tot mij. De weg is open, het protocol is goed, kom maar en ik kom ook bij u. En dan kunnen we gemeenschap met elkaar hebben. Want dat is wat God wil. Ja? God wil gemeenschap hebben met ons. Hè? Jezus wil gemeenschap met ons hebben. Maar hij kan niet om met hoogmoed. Hij kan niet om met ongehoorzaamheid. Dus hij wil wel, maar hij kan niet. Ja? Heel dikwijls door ons eigen gedrag houden we tegen wat God zou willen doen. Maar hij kan niet, omdat wij dat zelf tegenhouden. En daarom moeten we daarover nadenken. En dan komt die gemeenschap met God wel. Als ik bereid ben me over te geven en een nederige houding heb, dan zeg ik, kom maar. Ja? Ik woon bij de nederige en verbrijzelde van hart, staat er in het Oude Testament. Ja? Daar wil God bij wonen. En dus dan moet onze houding elke keer opnieuw zijn. En dan zou vergeven en zo al die dingen pak makkelijker zijn. Gewoon omdat we die goede houding al hadden. Ja? En dan zien we in de Bijbel elke keer terugkomen dat God die twee dingen van ons verlangt. Ja? In Romeinen 12 staat daar ook dat wij ons lichaam moeten overgeven als een offer aan God. Ja? En dat we op die manier zijn. En dan... Ja. Neem dus 2 Korinthe hoofdstuk 10. 2 Korinthe 10, ik heb die alles aangehaald hier ooit, denk ik, want door een tijd weet ik niet meer wat ik allemaal hier al verteld heb. En herhaling is niet slecht, hè. Ja, 2 Korinthe hoofdstuk 10. Herhalen, herhalen, herhalen. Men heeft uitgedokterd dat van datgene wat ik hier vertel vanavond, ja, na 72 uur, er 95% van weg is. Na 72 uur. En als je dat niet gelooft, dan is dat heel simpel. Dan moet je mensen vragen waar, na dinsdag of woensdag vragen, waar de preek over ging zondag. Ja, waar was... Het was een goede preek, dat weet ik nog. Ja, maar waar ging dat nou weer over?
Snel, hè?
Snel, hè? snel. Ja? Als dan ene zegt, ja, daar ging het, dat komt dan wel weer terug, voor een stuk, daar gaat het niet om. Ja? Maar dat is weg. Ja? En daarom zegt Petrus zegt dat, door herinnering moet ik u wakker houden. Iedere christen lekt, zeg ik altijd. Ja?
Die lekt.
Ja. Iedereen die met een auto rijdt, kent dat, hè. Op een bepaald moment moet de olie bij je doen, hè. Want in olie verbruikt, die wordt verbruikt, die gaat weg. En wel, wij lekken ook, en dat God zegt af en toe moet je bijvullen, hè jongens, bijvullen. Ja, maar anders gaat het weg. Ja? Dus daar kunnen we niks doen. Maar wat staat er in 2 Korinthe hoofdstuk 10? Nee, 11. 2 Korinthe 11. En Paulus schrijft hier aan de Korintiërs. En wat schrijft hij daar op een bepaald moment? Ik heb die al eens aangehaald, maar ik wil het nog eens benadrukken. Vers 3. Hij zegt, maar, zegt hij, ik vrees, staat in deze vertaling, dus hij is ergens bang voor. Ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Nou, waar was hij bang voor?
Toewijding. Gloosafval.
Nee. Nee.
De gedachte.
De gedachte.
De gedachte. Ja, half goed. Nee, ik heb het ergens gehoord, ik dacht dat het juist wel goed... Ja?
Eenvoudige toewijding.
Eenvoudige toewijding. Dus de duivel wil ons aftrekken, onze gedachten aftrekken, van de toewijding aan Christus. Niet van Christus, dat kan hij niet meer. We zijn christen, we zijn verzegeld met een Heilige Geest, we zijn de kind van God. Dat kan hij niet meer aan, dat kan niet. Ja? Maar wat hij wel probeert te doen, is ons af te trekken van de toewijding aan Christus. Ja? En daarom dat zegt die nederigheid, dat gehoorzaamheid, dat heeft ermee te maken. Ben ik toegewijd aan Christus? En eigenlijk is dat ook logisch. Als ik niet meer toegewijd ben aan Christus, wil dat automatisch zeggen dat ik aan iets of iemand anders toegewijd ben. En daarom zegt Jezus, dat kan niet, je kunt geen twee heren dienen. Dat gaat niet. Het is of de een of de andere. Dus of ik ben toegewijd aan Christus, of ik ben toegewijd aan de voetbal. Dat kan ook nog. Ja? Maar God zegt, dat is niet, want hij zegt... Dat is een truc van de duivel. Hij wil dat we niet toegewijd zijn. Oh, en we kunnen dan zondag zingen, hè. En handjes omhoog en alles wat je wilt. En lekker op de stoel zitten, elke zondag die warm houden. Maar door de week is de vraag aan wie we toegewijd zijn. Of aan wat. Ja? En God zegt, nee. Ik wil een toewijding elke dag. Nu, ook weer hier is het nuttig om eens verder te lezen. Hij zegt, ik ben daar bang voor dat dat gebeurt. Want, zeg je, want... Indien de eerste de beste in een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of een andere geest ontvangt die je niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat je niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Nou, we leven in een tijd dat dit heel ernstig is. Ja? Ik hoor zo dikwijls een evangelie dat geen evangelie is, gelijk de Bijbel het zegt. En denk maar aan het succes-evangelie en het welvaarts-evangelie. En waar we eigenlijk onze wensen tot bijbelteksten maken. Want God wil dat iedereen geneest en God zal iedereen genezen. Nee, God geneest niet iedereen. Dat gaat 2000 jaar geschiedenis, zegt dat al. Ja, maar we willen dat... Nee, dat is niet. Dat is een ander evangelie. Dikwijls wordt er een andere Jezus gepredikt. Dan denk ik graag aan de katholieke kerk. Hè. Onze lieve Heer. Ja, onze lieve Heer. Nou, die lieve Heer is niet zo lief altijd. Ja, hij jaagde ze de tempel uit. Ja, hij was heel boos op de fariseeën. Ja, hij is niet een lieve Heer alleen. Hè. Hij kan heel lief zijn, daar gaat het mij niet om. Hè. Maar hij is Heer. Ja. En hij wil gehoorzaamd worden. En daarom zegt Jezus ook, gij noemt mij Heer. Maar je doet niet wat ik zeg.
Ja, weer die gehoorzaamheid.
We komen altijd bij die twee dingen uit. De nederige houding en gehoorzaamheid. Dan, wat ik heel erg vind, wat hier tussen staat, is, als je een andere geest ontvangt die je niet ontvangen hebt. Dus ook christenen kunnen nog... Ja, door een demonische geest beïnvloed worden, omdat ze niet meer toegewijd zijn aan Jezus. Ja? En ik ken nog altijd christenen die met alternatieve dingen bezig zijn. En die Harry Potter niet zo erg vinden. En Bachbloesems of weet ik veel wat allemaal. En dan denk ik, al die dingen, als je dat op rijken zet, dan denk je, ja, het is toch ook logisch dat onze gemeentes niet kunnen groeien. Want Gods geest kan daar niet werken. Ja? Je moet dus voor jezelf eerlijk zijn met Galaten hoofdstuk 5 vers 19. Zullen we dat toch eens even pakken? Ja? Aan die verzoening kom ik nog aan toe. Zou ik beginnen bang. Maar het is omdat dat nou toch even zo naar boven komt met die vragen, dat ik daar even iets wil van zeggen. Ja? En in Galaten hoofdstuk 5 vers 19, daar staat: het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Ja? En Paulus die zegt op een bepaald moment: ik kon niet spreken tot u als geestelijke mensen, want je zijt nog altijd vleeselijk. Ja, je zijt nog vleeselijk. Nu, hij noemt die hierop: hoererij, onreinheid, losbandigheid. Ja, nou. Ja, dat doen wij toch als christenen niet. Nou, ik zou niet de christenen te eten willen geven die nog met hoererij bezig zijn. En dan denk ik niet dat ze naar de hoeren lopen en dat ze ook niet vreemd gaan, maar dat ze vrouwen kunnen uitkleden met hun ogen en ze begeren. En Jezus zegt, als je een vrouw aankijkt om haar te begeren, heb je ook al hoererij gepleegd. Ja? Onreinheid. Ik zou niet de mensen te eten willen geven die nog met onreine gedachten zitten. En die af en toe porno kijken en dergelijke. Die zitten allemaal in onze gemeente. Losbandigheid. Ik weet niet wat sommige jongere christenen nog doen op feestjes en een stuk in hun voeten thuiskomen. Ja, het zit er allemaal. Afgoderij. Ja, afgoderij. Ja, pas op, afgoderij. Het kan de voetbal zijn. Ja, dat kan uw huis zijn. Dat kan van alles zijn. Afgoderij. Afgoderij is alles wat u van God afhoudt, hè. Dat is afgoderij. Het houdt u van God af naar een andere God. Toverij. Ja, nee, dat doen we niet. Toveren doen we niet. Jawel, zegt de Bijbel. Want toveren, de Bijbel zegt bijvoorbeeld in Galaten 3. Hè, wie heeft u betoverd, zegt Paulus. Ja, manipuleren, intimideren. Dat is een vorm van toverij volgens de Bijbel. Ja, dat gebeurt allemaal in de gemeente. Veten, twist, afgunst, toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronk, noem maar op. Het zit allemaal in onze gemeente, de mensen. Behalve Helmond. Ja, goede gemeente gaat mij niet om. Mijn Belgen zit er dan nog allemaal heel dikwijls in. En dan denk ik, en dan vragen we ons af, hoe komt dat de zegen van God er niet is? Hoe komt dat er dat niet is? Ja, zegt Jezus in Openbaring 3. Ik heb tegen u dat je u eerste liefde kwijtgeraakt zijt. Nou, wat bedoelt hij? Ik heb tegen u dat je uw eerste liefde kwijtgeraakt zijt.
Dat God niet op de eerste plaats staat.
Dat God op de eerste plaats komt?
Die hebben die enthousiasme waar je van begint. Dat dat weg is.
Nee. Als ze aan mij zouden vragen: Martha, wie was uw eerste liefde? Dan zeg ik direct: dat vrouwke van toen. Daar ben ik niet mee getrouwd. Hè. Nee, dat was mijn tweede liefde. Daar ben ik mee getrouwd. Maar mijn eerste liefde, eerste lief. Hè? Dat kent nog iedereen. Ja, dat weet je nog. Ja? Ik ken er zelfs, toen die vrouw gestorven was, zijn ze teruggetrouwd met een eerste liefde. Ken ik er verschillende. Die blijft er ergens zitten. Dus, ik heb tegen u, zegt je, God, dat je eerste liefde kwijt. Wie was onze eerste liefde? Jezus. Jezus was onze eerste liefde. En we waren er vol van. En noem maar op. En we wouden veel weten over Jezus. En God zegt, je bent nog bezig met gemeentestichtekens en je bent bezig met barbecues en je bent bezig de kerk draaiend te houden. Maar waar is uw eerste liefde? Waar is Jezus gebleven? Ja, ja, ja. En daarom zegt Jezus ook, ik sta aan de deur en ik klop. Dat zegt hij tegen een gemeente, hè, mensen. Dus Jezus staat heel dikwijls buiten terwijl we zitten te zingen, halleluja. En Jezus zegt, maak terug binnen, maak terug binnen. Ja? En dat is wat we gelezen hebben. De toewijding aan die eerste liefde. Toewijding aan Christus. Hoe zit het? Hou ik nog van Jezus? Ja? Hoe zit dat daarmee? Of zijn we eigenlijk meer godsdienst aan het bedrijven en wordt het liturgie? Ja? Dat zijn de dingen die er bezig zijn in heel veel gemeentes, omdat die toewijding is naar andere dingen gegaan. En dat kunnen belangrijke dingen zijn, hè? Dat gaat mij niet om. Hè? Ja? Maar goed, dat was allemaal tussendoor. Nu gaan we even naar de verzoening. Vergeven hebben we dus een beetje bekeken, ja. En als we niet vergeven, ja, dan keert dat toch tegen ons en worden we de slaaf van degene die we niet vergeven. Ik ken mensen die door hun niet willen vergeven in depressie zelfs terechtgekomen zijn. Ja, gewoon omdat ze niet wouden vergeven van wat hun aangedaan is. Nu, stel we vergeven wel, ja. Is dan verzoening een automatisch gevolg? Nee. Nee, echt niet. Ik heb eens opgezocht, ja, ik doe dat altijd als ik een bepaald woord moet opzoeken, ga kijken is wat zegt de woordenboek daarover. Ja? En een van de mooie woordenboeken tegenwoordig is Wikipedia. En ik dacht eens kijken wat die zegt over verzoening. En hij ging dat op twee manieren doen. Het gewone verzoening, en dan schrijft hij zo... is dat de vriendschap in een relatie hersteld wordt nadat er een breuk is opgetreden. Wel mooi gezegd, ja? Verzoening is herstel in een relatie als er een breuk is opgetreden. Ja? Dus dat wil zeggen, verzoening is dat er vergeving geschonken is, maar ook de relatie is terug hersteld. Ja, gelijk het vroeger was. Ja? Dat kan zelfs tussen twee landen zijn, hè, dat er verzoening komt. Dus verzoening is herstel van relatie. En dan hadden ze er nog een extraatje bij. Verzoening, daar stond er zo bij, verzoening in religieuze zin. In religieuze zin kan het ook gaan om het herstel van de relatie tussen mens en God. Christenen geloven dat Jezus Christus door zijn dood aan het kruis mogelijk gemaakt heeft de relatie weer te herstellen nadat de mens door zonde de relatie verbroken had. Dat zegt de Wikipedia. Ja, ik denk dat die mensen de Bijbel lezen. Dat is heel goed gezegd. En dat zijn ook de twee manieren van verzoening. Namelijk, eerste plaats tussen ons en God. En tweede plaats moeten we proberen verzoening te brengen tussen mensen waar een relatie mee geweest is. Ja? Nu, verzoening is iets raars. Stel... bijvoorbeeld in dat geval van dat meisje, iemand rijdt mij ondersteboven en ik heb daar een lichamelijk letsel aan, dan moet ik de chauffeur vergeven. Maar kan ik mij met die chauffeur verzoenen?
Kan een grote stap verder.
Nee, dat kan ik niet, want ik ken hem niet. Ik heb daar geen relatie mee. Er is ook geen relatie kapot gemaakt geweest. Hij heeft me alleen iets aangedaan dat ik moet vergeven. Maar ik kan me toch niet verzoenen met iemand waar nooit een relatie mee geweest is. Ja? Dus verzoenen kan alleen maar bij bestaande relaties waar iets mee gebeurd is. Nu, bij God is dat net iets anders. Ja, en daarom, de Bijbel spreekt ook dat de mensen zich met God moesten verzoenen. Omdat... God heeft altijd een relatie al met de mensen gehad, maar door de mens zelf is dat kapot gemaakt. Ja? Dus wie is degene die dan dat terug moet in orde brengen? De mens. De mens moet zelf beslissen om die verzoening met God weer in orde te maken. Maar de mens kan dat niet uit zichzelf, want de mens, doordat die relatie kapot gemaakt is, en dat is een heilig rechtvaardig God, wat zou God moeten doen? Die moet hem straffen. God kan niet anders dan die straffen. Maar Gods liefde, die zegt natuurlijk, ja, maar dat wil ik niet. Maar dan zegt God, ja, om dat te verzoenen, moet er dus betaald worden. Er moet altijd betaald worden voor verzoening. Een soort losgeld. Zoenmiddel wordt dat ook genoemd. En dat heeft Jezus gedaan. En in de Bijbel vinden we twee woorden in het Hebreeuws voor verzoening. Kofer en kiper. Dat zegt u misschien niks. Maar voor het woordje kofer betekent op gebied van recht. Weet je niet dat men sprak van in de Bijbel oog om oog, tand om tand. Ja? Nu, wij denken dan dat dat letterlijk is. Oog kwijt, dus een ander zijn oog ook maar kwijt. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, stel dat ik in het Oude Testament door een of andere reden, een gevecht of per ongeluk, dat is niet, iemand anders zijn oog kwijtraakte. Ja, dan zat die man met een handicap. En door die handicap had hij dus financiële gevolgen. Was hij misschien zijn werk kwijt, kon hij zijn werk niet meer te goed doen. En oog om oog betekende eigenlijk niet meer, oké, zijn oog is kwijt. Nu wil ik dat jij alles vergoedt wat de nadelen van die zijn oog zijn. Ja? En dan was dat verzoend. Dan was dat in orde gemaakt. Ja? Had hij zijn been kwijt, dan was dat misschien dat zo'n offer, omdat in orde, misschien nog groter. En dan moest de rechter moest dat uitmaken. Dat heb je hem aangedaan. Dat is het zoenmiddel om dat weer in orde te maken. Dat is ene kant. Het tweede dat in de Bijbel staat, is dat je kunt verzoenen met iemand om een straf te ontlopen. Ja? We zien dat bijvoorbeeld heel mooi in het geval van Jacob, die zijn broer Esau, ja, die hadden ruzie met elkaar, weet je niet? Ja? En Jacob die hoorde dat zijn broer Esau aankwam en die was bang, van oei oei oei. Hè? En wat deed hij? Een hoop geschenken op voorhand. Geschenken. En dan staat er letterlijk in de Bijbel, laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat. Ja? Dus hij probeerde verzoening te krijgen door die geschenken. Ja? Nu eigenlijk, Jezus heeft ze alle twee gedaan. Jezus heeft eigenlijk plaatsvervangend gewerkt en verzoend met zijn bloed. Ja? En daardoor kan God altijd zich verzoenen met mensen. Dat gaat altijd, omdat God heeft alles gedaan om die verzoening mogelijk te maken. Maar bij mensen gaat dat niet altijd. Ja? Vergeven gaat altijd, verzoening niet altijd. Ja? En daarom dat we ook heel duidelijk moeten zien dat sommige mensen wel tot vergeving kunnen komen, maar niet meer de beste vriendjes zijn, hè. Want emotioneel kan dat soms niet. Er zijn andere mensen, ja, die moeite hebben daarmee, omdat er iets gebeurd is dat zo dramatisch is. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld als de buurjongen een van mijn kinderen misbruikt heeft, dat ik die, moet ik die vergeven, maar hij mag niet meer komen babysitten. Hè. Om het zomaar iets te zeggen. Ik ga me niet met die jongen verzoenen. Integendeel, ik moet hem vergeven, maar als hij dat gedaan heeft, moet ik zelfs de politie bellen en ik moet hem aangeven, ik moet hem straffen. Niks verzoenen, dat gaat niet. Maar ik moet hem wel vergeven. Ja? Stel bijvoorbeeld, ja, iemand doet iemand iets aan dat zo ernstig is, dat er gevolgen zijn, of emotioneel of lichamelijk. Ja, dan kun je dat wel vergeven. Maar dan is het heel moeilijk om je weer met die persoon te verzoenen. Dat is niet zo makkelijk. En dus soms kan dat zelfs in een gemeente gebeuren, dat er tussen mensen iets gebeurd is, dat wel vergeven is, maar de relatie herstellen, gelijk ervoor, lukt niet meer. Ja? Nou, de andere kant is soms ook waar. Dat soms, na vergeving en alles goed gemaakt is, de relatie zelfs beter kan zijn als ervoor. Dat zou ook kunnen. Ja? En dus de Bijbel stelt wel altijd verzoening voorop, maar nooit als verplichting. Nooit als verplichting. God wil wel dat zoveel mogelijk verzoening komt, maar als het niet komt, je bent niet verplicht te verzoenen. Maar wel verplicht te vergeven. Dat wel. Ja? De Bijbel zegt, als er mensen zijn die tijdelijk uit elkaar gaan, ze willen scheiden, maar er is geen Bijbelse grond, dan zegt de Bijbel dat ze zich terug met elkaar moeten verzoenen. Ja? Dus God wil wel dat mensen zich met elkaar verzoenen als een relatie kapot gegaan is. Maar langs de andere kant gaat het niet altijd. Paulus en Barnabas kregen op een bepaald moment, Marcus kregen een bepaald probleem omwille van Barnabas. En dan staat er dat ze met verbittering uit elkaar gingen. Ze gingen met verbittering uit elkaar. En toch heeft God Marcus nog gebruikt. Heeft hij Paulus nog heel veel gebruikt. Ja? En pas later, vele jaren later, als Paulus al wat ouder is, dan om een keer merkte dat dat met Marcus en hem terug in orde gekomen is. Dan is dat weer hersteld. Ja? Dus daartussen vergeving is een momentopname. Verzoening, daar kan heel veel tijd tussen zitten. Het is niet zo evident om altijd te kunnen verzoening. Maar dat gaat niet zomaar automatisch. Ja? Dus dat is geen verplichting in de Bijbel. Ja? Nu, neem dus 2 Korinthe hoofdstuk 5. En daar staat in vers 18 dat Paulus zegt: en dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Ja? Dus God zegt, kijk, ik heb u verzoend en ik geef u ook de bediening van verzoening. Dus dat wil zeggen dat wij, omdat wij met God verzoend zijn, dat God zegt, en nou wil ik ook dat gij in de bediening van verzoening gaat staan. En dat wil dus zeggen dat wij alles al moeten doen om andere mensen ook met God te gaan verzoenen. Ja? Dat is onze bediening. Dat we mensen helpen om met God in orde te komen, met God te verzoenen. Dat is de ene kant. De tweede kant is dat als wij de bediening van verzoening gekregen hebben en we zien dat er 2 mensen in de gemeente ruzie hebben en we hebben de bediening van verzoening, wat zouden we dan moeten proberen? Die relatie te herstellen. Helpen tot verzoening te komen. Lukt dat altijd? Nee. Zelfs niet als ik mensen spreek over de verzoening met God. Werkt ook niet. Maar God zegt wel, je hebt wel die bediening. Je hebt wel die opdracht. Dus we moeten daar toch mee bezig zijn om relaties te helpen herstellen. Want God wil goede relaties hebben. Hieraan zullen alle weten, als je kinderen van mij zijn, als je wat hebt onder elkaar, liefde hebt onder elkaar. Ja? God wil een goede gemeenschap met elkaar hebben en een goede relatie hebben. En daar moeten we dus alles aan doen. Maar waar moet God beginnen? Bij mij, hè? Dan moet je bij mij beginnen. Ja? En daarom zitten we dan weer terug in Jacobus. Als ik die houding van nederigheid heb en van gehoorzaamheid heb, wat wil ik dan doen als iemand met mij in de klins ligt? Dan wil ik verzoenen. En dan ga ik daar naartoe. En dan zeg ik, sorry broeder, sorry zuster, had ik niet mogen doen, ik wil die relatie herstellen. Ja? En dan liggen dan haar of hem, of ze daarin tegemoet komen. Ja. Maar dat is mijn probleem niet. Mijn probleem is, ik moet gaan. Ja? En ik kan nooit zeggen, hij of zij moet maar eerst komen. Nee, dat gaat niet. Want ik moet eerst gaan. Altijd. Ja? Want, als je herinnert dat iemand iets tegen u heeft, moet het toch gaan. Ja? God wil dat wij de eerste stap zetten. Ja? En dan geeft dat de ander de kans om daaraan tegemoet te komen. Ja? En dus we moeten daar wel rekening mee houden. Nu, als je de andere teksten in de Bijbel leest, dan zijn het bijna altijd weer opnieuw dat het God zegt, verzoening heeft te maken met herstel van relatie en met zonde. Maar soms zegt hij heel mooie dingen daarover. Neem dus bijvoorbeeld Spreuken 16. Ja, daar was zelfs in de Bijbel een dag die ze noemde, wat? De grote verzoendag. Ja. De grote verzoendag. Spreuken 16. En om daar even op terug te komen, wat ik straks zei van dat protocol om bij God te naderen. Ja, denk maar aan die hoge priester op de grote verzoendag. Hoe die zich moest klaarmaken, zowel geestelijk als met zijn kledij, eer hij dat heilige der heilige binnen mocht gaan. Dat ging zomaar niet. Trouwens, dan mocht je ook nog maar één keer per jaar mocht je dat, hè. Eén keer per jaar mocht je daar binnen gaan. En dan moest je helemaal, die kleding moest je helemaal proper zijn. Hij moest eerst een offer brengen voor zichzelf. En dan pas mocht je een offer brengen voor het volk. Eerst zichzelf in orde maken, eer hij bij God mag komen. Maar hier het Spreuken, hoofdstuk 16. Daar staat het volgende. En ik vond dat wel mooi toen ik dat vond. Hoofdstuk 16, vers 6. Vers 6. Door liefde en trouw wordt ongerechtigheid verzoend. Door liefde en trouw wordt ongerechtigheid verzoend. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat wij, als wij ons willen verzoenen met iemand anders, komt daar een heel pak wat bij, liefde kijken. Ja, en trouw, dat we trouw zijn in datgene wat we met die persoon beloven en doen. En daarom zegt de Bijbel ook, ja, dat we dikwijls iets moeten, en dat is waar, bedekken met de wantel der liefde. Ja? We moeten niet altijd alles willen. Nee, God zegt nee. Verzoen dat maar door de mantel der liefde. Ja? Maar het moet wel oprecht zijn, het moet wel gemeend zijn, het moet wel vanuit trouw zijn. Nu, in dit geval, je kunt dat dikwijls in de Bijbel, er is een ander woordje voor trouw ook. Ja, een synoniem voor trouw. En vertrouwen. Geloof. Als ik God geloof, vertrouw ik hem ook. En als ik God geloof, echt geloof, ben ik hem ook trouw. Dat hangt samen. Dus je kunt ook zeggen hier, door liefde en geloof wordt gerechtigheid verzoend. Ja? En ik denk dat wij soms, ja, verkeerd met die dingen omgaan, in de vorm van dat we zo gemakkelijk ermee omgaan. Hè? En van de anderen maar gemakkelijk verwachten dat hij vergeeft, gemakkelijk verzoend. Zo gemakkelijk gaat dat niet. Wij kunnen dat zelf ook niet. Ik heb best moeite gehad met bepaalde mensen die mij dingen aangedaan hebben, of achter mijn rug mij belasterd hadden en met dingen die niet waar waren. Dat doet pijn, hè? Dat is niet gemakkelijk. Maar zo is dat dus ook andersom. Maar toch wil God dat we dat met liefde. Ja? Daarom zegt de Bijbel, zegen maar vervloek niet. Er staat zelfs, zegen hen die u vervloeken. Ja? En daar zijn we veel te weinig mee bezig. We zijn meer bezig om op hun fouten te letten en dit en dat, in plaats van dat we die mensen eens gaan zegenen. God wilde die zegenen. Ja? In plaats van dat we dat op die manier doen. God wil zo graag gebeden zijn. Nu, een vraag op dat gebied. Ja, we moeten voor mensen bidden, zeggen we dan altijd. Wat betekent eigenlijk het woordje voorbeden?
Voor God brengen.
In plaats van. Maar nog. Want het is nog niet volledig klaar.
Voorbereiden.
Voorbereiden zit er ook een stuk in. Ja?
Nee.
Weet je wat het letterlijk betekent? En ik zal voorbeelden uit de Bijbel noemen. Wat dat zo echt is. Voorbeden wil zeggen. Recht spreken bij God. Recht spreken bij God. Ik zal twee mooie voorbeelden geven die je wel herkennen zult. Op een bepaald moment komt Mozes, moet bij God komen. En dan staat er dat hij daar die twee tafelen krijgt. En dan komt hij na 40 dagen beneden. En wat ziet hij daar? Een gouden kalf en een orgie, noem maar op. En is boos en dan gooit dat kapot. En dan straft God daar een deel van dat volk. En dan zegt God tegen Mozes, Mozes, ik wil dat je met dat volkje vertrekt, ga maar naar het beloofde land. Ik zal een engel meesturen, want ik ga niet meer mee, je hebt het verkocht. Ja, je hebt het verknoeid bij wijze van spreken, het volk heeft verknoeid. Als ik meega, zou ik het toch vernietigen enzovoort. En dan, wat gaat Mozes dan doen?
Als je niet meegaat, gaan we niet.
Ja. Mozes gaat recht spreken. Hij zegt, God, dat kun je niet maken. Dat kun je toch niet maken dat jij mij wegstuurt met dat volk en jij gaat niet mee. Wat gaan die mensen, die volkeren zeggen? Dat ik met het volk van God kom en God heeft het in de steek laten. Ja. Dat kun je toch niet maken? Nee, ja. Ja, snap je? Recht spreken bij God, God, dat kan niet. Ja? En je zou bijna zeggen, God, hoe durf je dat doen? Dat kun je toch niet maken? Ja, zegt God, moet ik dan meegaan? Ja, als je niet meegaat, ga ik niet. Ja? Stoutmoedigheid, hè? Een stuk stoutmoedigheid. En ik denk dat God dat graag heeft, want God wil voorbidders hebben. Dus die dat durven zeggen tegen God. Denk ook aan Abraham. Dat God zegt tegen Abraham, ja jongens, daar in Sodom en Gomorra, dat trekt op niks. Ik ga dat ondersteboven keren. En dan zegt Abraham niet, u wil geschieden. Hij zegt, God, dat kon je niet maken. Wat gaat het doen als er 50 rechtvaardigen zijn? Ja, zegt God, dan doe ik het niet. Hè. Ja, en als er 40 zijn, en als er 30 zijn. Of, God, ik sta op uw woord, hè. Ja? En wij durven dat niet. We gooien een gebedje op. Nee, wij mogen ook recht spreken bij God. En zeggen, God, ik wil dat mijn broer tot bekering komt. Want jij hebt zelf gezegd, jij wilt dat iedereen tot bekering komt. Dus ook mijn broer. Dus begin er maar aan.
Ja.
Ja. God gaat het beloofd, hè. Gaat het beloofd. Waarom gebeurt dat dan niet? Als jij het beloofd hebt, hè? Corrie de Boom zei, het staat in Jesaja, je kunt het zelf nalezen. Je hebt het geschreven. Ja, dat mag bij God. Ik denk God dat zelfs fijn vindt dat we zo met hem durven daarover praten en hem op zijn beloftes nemen, dat we hem daarin vertrouwen en geloven en hem op zijn woord nemen. Je moet maar eens tegen je kinderen zeggen, zondag gaan we naar de speeltuin. En zondag dan zeggen, ja nee, het gaat niet door, want... Nee, nee, nee. Ja, nou, dan, je hebt het beloofd. Ja, en beloftes maakt schulden. En komen die twee al... Je hebt het beloofd. Ja, en dan mogen we bij God ook. God, je hebt het beloofd. Ja, en Mozes deed dat, Abraham deed dat, Paulus deed dat... Die durfde gaan staan op die dingen. En daarom denk ik ooit, onze gebedjes zijn te flauw. God zegt dat we met vrijmoedigheid de troon der genade mogen komen. In onderwerping en met nederigheid. En dan mogen we dat doen bij God. Ja? Ik mag God niet dwingen. Ik kan niet tegen God zeggen, je moet dat doen. Maar ik kan God zeggen, je hebt het beloofd, God. Ja? Ja, recht spreken met God, dat is voorbidden. Op een bepaald moment staat er zelfs in de Bijbel dat God een volk wou vernietigen omdat de zonde vol was. En dan staat er dat God zegt, ik heb gezocht naar iemand die op de bres wou staan zodat ik het niet zou doen. Maar ik heb hem niet gevonden. En God heeft dat volk gedaan. Dus de ene, als hij op de bres was gaan staan en tegen God zegt, God, dat kun je niet maken om dat volk te vernietigen, want. God zegt, ik zou het niet gedaan hebben. Dat is voorbeden. Ja.
In de eerste brief van Johannes, in de hoofdstuk 2, er staat, hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de hele wereld. Dat proeft al even wat God in nou. Kom dan maar voorop voor die wereld.
En dat is dus die bediening van verzoening.
Ja.
Wij hebben die bediening van verzoening, want hij is voor die hele wereld heeft hij verzoend, wilt hij verzoenen. En wij hebben die bediening om die mensen daar attent op te maken. Ja, en te durven zeggen tegen God, ja maar God, jij wilt dat toch.
Ja,
dus ik ga voorbeden doen. Ja. En ik denk dat wij heel veel gebeden zijn niet verhoord volgens mij, omdat we te rap gestopt zijn met bidden. We hebben niet lang genoeg volgehouden. We hebben niet durven blijven pleiten op Gods woorden, blijven zagen bij God.
Doelgericht.
Ik denk dan altijd maar aan dat wat Jezus zelf zegt, zoekt en je zult vinden. Hoe lang moet je zoeken?
Tot je vindt.
Klopt en je zal open gedaan worden. Hoe lang moet je kloppen? Bid en u zult ontvangen. Hoe lang moet je bidden?
Totdat
je ontvangt. Ja, en God, op een bepaald moment zegt God, Jezus dat voorbeeld van die vrouw die naar de rechter gaat om haar recht te krijgen en maar blijft zagen. En dat de rechter zegt, ik zal het maar geven, want anders dan... Ja. En God geeft dat als voorbeeld van gebed. Ja? Dus wij mogen bij God zagen en zeuren gelijk kleinje. Die doen dat ook. Ja, en waarom krijg ik dat niet? En die van de school hebben dat ook allemaal. En waarom ik niet? En die zeuren om de keer, zeg maar, het is goed. gekregen. Ja? En God zegt, dat mag je ook, hè? Word maar gelijk kinderen, doe dat maar in geloof. Ja? Dat is de ene kant. De tweede kant is ook, soms denk ik dat we gebedjes wel zeggen tegen God, maar verwacht ik eigenlijk wel dat hij ze verhoort? Verwacht ik wel dat hij ze verhoort? Of is het zo, ik zal hem maar voor bidden, misschien doet hij het wel.
Ja.
Ik hoop het. Ik hoop het. Ja. Nee, we mogen verwachten, bid en gij zult ontvangen. Dus ik mag verwachten dat God dat gebed verhoort. Ja? Wil niet zeggen dat ik altijd krijg wat ik gevraagd heb.
Nee.
Dat is iets anders, maar hij verhoort het gebed. Als ik naar Azapa ging, dan wist ik, hij gaat mijn gebed verhoren. En dat was ja, nee of nog niet. En dat kan bij God ook. Dat God zegt, ja, je krijgt het. Maar God kan ook zeggen, als ik bid, nee, je krijgt het niet. Maar dan is mijn gebed ook verhoord, want dan weet ik waar ik aan toe ben. Of God kan zeggen, dat is ook iets moois, maar nog iets veel mooiers. Nee, je krijgt het niet, ik heb iets beters voor u. Ik heb iets beters. Want God wil altijd meer geven dan dat we nodig hebben. God is een vrijgevige God. En we mogen dat ook geloven, dat God is goed aan mensen. God is goed. Amen. En ik denk dat we daar veel meer moeten over nadenken. God is goed. Ja? Al valt alles tegen in mijn leven, dan is nog God goed. Ja? En heeft hij daar een reden voor, om dat toe te laten. Maar ik denk dat we meer wat stoutmoediger mogen bidden, door God op zijn woord nemen. En een beetje doordrammen, in de goede zin van het woord. Altijd met respect natuurlijk. Hè. Ik hoop dat je dat wel heel goed snapt natuurlijk hè, daarbij. Hè. Ja, eens kijken of er nog zoiets moois is. Ik denk dat het voornaamste zo wel gezegd is. Ja. Zijn daar vragen over? Dus onthoud het, Gods bedoeling is wel verzoening, maar het is geen must, omdat het niet altijd kan. Maar vergeven wel.
Ik denk wel, God wordt door niks verrast.
Nee.
Ja, wordt door niks verrast. Dan moet ik nou alweer.
Nee. Nee. God kan met de wonderbaarlijkste oplossingen komen die wij niet in ons hoofd kunnen halen, hoe hij het doet.
Ja.
Hoe hij het doet. Maar we moeten durven bidden en durven verwachten. En we mogen ook heel eerlijk zijn tegen God. Ik moet altijd denken aan die vader met zijn zoon. En Jezus vraagt, hij vraagt voor genezing. En Jezus zegt, geloof je dat ik dit doen kan? En wat zegt hij pa dan?
Ja.
Ik geloof, zegt hij, maar kom een ongeloof ter hulp.
Ja.
En Jezus zegt, oké, genoeg. Dat is genoeg. Ja? Als we maar eerlijk zijn en durven toegeven, God, ik kan het niet. God, ik kan het. Niet. Dat is die nederige houding weer. God wil jij doen en ik zal wel doen wat je van mij verlangt. Goed.
Ik heb wel dan een andere vraag. Dat ik het er wel over nederig zijn mensen. Zo, ik, zoals ik dat zie of verkeerd zie. Of, als je een dienst begint, wat ik vind dat je wel vaak hoort. De men dan begint uit te spreken dat ze zich door de geest hebben laten leiden en dan komt het verhaal. Ik las dat vanuit die geladen vijf waar ze straks las, dat er staat op het eind dan, we moeten niet praalziek zijn.
Ja.
Hetzelfde heb ik zo ja, de Heer zegt bij die uitdrukking voor mijn mening is meer, laat maar zien wie Jezus in jouw leven is in die zin. Want als je, ja goed, ik krijg er altijd een vervelend
gevoelig bij.
Ja. Je houdt dan aan mij, hè, want dat kan dan ook. Hè. Als men begint te spreken van nou, de Heer heeft mij deze week zo geleid en Jezus leidt mij nou om dit te gaan doen. En ik kan best ook denken van het is waar, maar
ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, en daarom dat ik ook zei, als er staat in de Bijbel, onderwerp u en vernedert u, dan is dat altijd een vraag van God aan ons. God gaat mij niet dwingen te onderwerpen. God gaat mij niet vernederen. Dat doet God niet. God zegt wel, verneder u zelf. Onderwerp u zelf aan mij. En als je dat doet, zal ik u verhogen. Nu, langs de andere kant, met dat soort dingen die je zegt, ik worstel daar ook soms mee als zo iemand zo begint of zo aankomt. Maar soms is het ook zo dat ik zal nooit zo'n preek beginnen. Ik kan wel, voor ik begin te preken, aan God vragen, Heer, wilde mij met deze preek leiden door uw geest? Ja, dat kan ik zeggen en daar is niks mis mee, want dan vraag ik hem gewoon hulp voor mijn preek. Maar ik kan soms in de preek ook zeggen dat ik bijvoorbeeld met die preek bezig was en het niet vond, en dat God mij toen duidelijk maakte door zijn woord dat. Ja, en daar is niks mis mee. Ja, maar als ik ga daar zo met een eer vertellen en de Heilige Geest heeft mij dit en dat, dan daar heb ik ook soms mijn moeites mee. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen, laat me maar luisteren naar wat hij zegt en kijken wat God daar met mij bedoeling heeft. En dat is soms moeilijk. Ja? En soms ligt het ook nog eens aan wie het doet. Ja? En ik moet me dan altijd afvragen, altijd moet ik eerst naar mezelf kijken. Altijd eerst. Ik ben zelf zo ver dat als iemand iets tegen me zegt wat me kwetst, ja, dan heb ik vroeger altijd een, waarom doet hij dat? Waarom moet hij mij nou weer pijn doen? Waarom moet hij dat nou weer zeggen? Doe ik niet meer. Als iemand iets zegt wat mij kwetst, dan moet ik aan God vragen, God, was er bij mij mis dat dat mij kwetst? Waarom kwetst dat mij? Wat is er bij mij mis? Wat heeft die persoon geraakt dat ik zo reageer van binnen? Dus er zit nog iets dat niet verbroken is. Ja? Terwijl vroeger zou ik dat doen. En als ik niet oppas, zou ik direct zeggen, kijk naar uzelf. Hè? Of denk je geen... Daar had ik al eerder afgeleerd. Maar nu ben ik echt zo dat ik denk, ja... Als dat mij kwetst, dan is dat een teken dat er bij mij iets is dat daar nog geraakt kan worden. Ja? En daar moeten we leren mee handelen allemaal. Hè? Maar soms gebeurt dat. Ik kan u helemaal volgen. En toch moet onze houding dan daarop aangepast zijn. Hè? Ja? Ik heb dat zelfs ooit rechtstreeks tegen iemand gezegd. Hè? Elke week kwam weer af met een x-aantal dromen die God hem gegeven had. En plaatjes die God hem had laten zien enzovoort. En toen ben ik eens met hem gaan praten. Ik heb gewoon heel eerlijk tegen hem gezegd. Jan, kijk, met alle respect. Maar hoeveel dromen denk je dat er in de Bijbel opgeschreven staan? Ja, dat wist hij niet heel goed. Ik zeg, laat eens maar overdrijven. Ik zeg, laat eens zeggen dat er 300 dromen in de Bijbel geschreven staan. Maar zoveel staan er niet in. Hè? Bij Jozef heeft verschillende dromen gehad en Paulus een paar. Hè? Maar laat eens zeggen, 300. Ja, dat is goed, zegt hij, 300. Ik zeg, dat was wel op 6000 jaar. 6000 gedeeld door 300, dat is één droom op 20 jaar. En jij gooit er 7 per dag uit. Ik twijfel daarom.
Ik wil een beetje hoog.
Was een beetje stout van mij, maar ik heb begrepen wat ik bedoel. Terwijl ik wel geloof, ik geloof dat God door dromen kan spreken. Ik geloof dat God visioenen kan geven. Ik geloof in profetie. Ik geloof in al die dingen. Ja? Maar soms wordt het een ander evangelie. En daar moeten we mee oppassen.
Wat je nou gaat vertellen is waar.
Ja.
Als ik kom met zo'n uitdrukking van, ik heb mij, ik heb mij door de geest laten leiden, dus al wat dan gezegd wordt, is een feit.
Ja.
Want het komt van God.
Ja, als ik naar iemand toestap, zo met, na lang bidden en vasten en Bijbel bestuderen, heeft God mij duidelijk gemaakt dat jij dat en dat. Ja. Gevaarlijk. En daarom zegt de Bijbel ook, de Bijbel zegt het eigenlijk heel simpel, als mensen zo naar je toe komen, wat moeten we doen? Toetsen. De Bijbel zegt, profetieën moeten getoetst worden, of ze wel van God zijn. De eerste brief van Johannes hoofdstuk 4, daar staat, vertrouw niet iedere geest alsof die van God zou zijn. Dat hoeven we niet te doen. Ja, dus we mogen dat toetsen. We hebben... De toetssteen. Ja? Maar langs de andere kant moeten we toegeven, God kan ons leiden, God, Heilige Geest kan ons leiden. En dan mogen we daar ook van zeker zijn. Dat mag, hè?
Ja.
Natuurlijk.
Ja.
Ja, en soms doet God dat ook. Ik kan getuigen van dingen die echt God mij duidelijk gemaakt heeft op een bovennatuurlijke manier.
Ja.
Maar meestal waren dat dingen dan voor mezelf. Niet zo gauw voor iemand anders. Ja? Was dat meestal voor mezelf. Soms, bijvoorbeeld in pastoraat, dat ooit een koppeltje thuis zat en dat ik dacht van, oh man, hier weet ik echt geen oplossing voor. En dat ik ga bidden van, God geef me wijsheid, geef me toch iets dat ik dat, ja. En dat gewoon soms mij een vraag te binnen schoot, die ik kon stellen, waardoor we vertrokken waren. En dan denk ik, wie heeft die vraag mij ingegeven? Dan mag ik ervan uitgaan dat dat van God is.
Ja,
want dat zijn dingen die God doet. Dat zijn die gaven die in Romeinen 14 staan. Ja, dat zijn eigenlijk geen vaste gaven. Er staat uitingen van de geest. Hè, wijsheid, kennis, ja, onderscheiding van geesten. Dat zijn uitingen van de geest die God geeft op het moment dat het nodig is. Ja? En als ik dus zo zit in een moeilijk conflict, dan kan God mij een wijsheid geven op dat moment.
Ja.
Die gave van wijsheid heb ik niet nodig voor mijn gras te maaien. Hè? Maar wel op die momenten.
Maar dan vraag je
er dan
niet om.
Wat?
Maar dan kan ook al vraag je er dan niet om.
Ja, dat kan inderdaad zo zijn. Maar langs de andere kant, ik blijf altijd zitten met wat Paulus Jacobus zegt. Je hebt niet omdat je niet bidt.
Ja.
Bid maar daarvoor, vraag dan maar. God wil gebeden en gevraagd zijn, ook op dat gebied. God, ik zie het niet zitten, God geef mij dit. Ik heb laatst bij ons een Bijbelstudie gegeven over wordt vervuld door de Heilige Geest. Hè? Maar ik heb daar geen theoretische uitleg over gegeven, dat had ik niet willen doen. Ik zeg, weet je wat we gaan doen? We gaan kijken wat er gebeurde bij mensen die vervuld zijn door de Heilige Geest. Gewoon door de Bijbel opgelopen. Voorbeelden. Waar staat, en God vervulde hem met de geest, en wat er dan gebeurt. Komt de gekste dingen tegen, hè? Er staat in het Oude Testament bijvoorbeeld, God vervulde hem met zijn geest om oorlogstuigen uit te vinden. Dat was de geest ook. Ja? Bij de tempel staat er, God vervulde hem met wijsheid en zijn geest om mooie dingen te maken. Creativiteit. Ja? Snap je? David werd vervuld met de geest en dan speelde hij gitaar en de demonen vertrokken. Ja? Paulus, of bij Pinksteren, ze werden vervuld met de Heilige Geest, ze gingen in tongen spreken. Anderen gingen profeteren, anderen gingen genezen. En Paulus werd vervuld van de Heilige Geest en zei tegen de tovenaar, je zult een tijd blind zijn. En hij werd blind door de kracht van de Heilige Geest. Dus dat was geen genezing, dat was ziek maken. Ja. Er gebeuren de gekste dingen als mensen vervuld waren door de Heilige Geest. En dan denk ik, ja, bij ons gebeuren die gekke dingen niet.
Dan zijn we niet vervuld.
Ja. Maar ik ken wel, hè?
Ja. Nou, langs de andere kant, het is niet omdat de hele kerk in tongen praat, dat daarom de allemaal vervulde mensen zijn. Dat is ook weer niet waar. Dus het is altijd dat evenwicht. En dat is soms kwijt, hè, als je zo zegt, mensen die
dat echtheid.
Ja, het moet echt zijn, het moet juist zijn. Ja, en dan is dat allemaal niet erg. Dan is dat niet erg. Ja,
ja,
oké.
Okay.